podcast Voorbij de Protocollen, aflevering De Stiefborst. Het gaat me altijd zo aan het hart als moeders het in een consult of aan de telefoon hebben over mijn slechte borst of zelfs mijn stiefborst. En meestal is dan de vraag hoe de melkproductie aan die kant weer opgekrikt kan worden. Maar een duidelijke voorkeurskant gaat over meer dan alleen maar genoeg melk of een voedingshouding. Als je hierover vragen krijgt als zorgprofessional, dan is het belangrijk om door te vragen en breder te kijken dan alleen naar melkproductie en aanleggen aan die kant. Je luistert naar Voorbij de Protocollen, een podcast voor professionals die te maken hebben met ouders die mogelijk borstvoeding geven, willen geven of hadden willen geven en hun baby's. En wat ik hoop te bereiken is dat meer zorgprofessionals nieuwsgierig worden en geïnspireerd raken om voorbij de bestaande goede en nuttige protocollen te kijken, om zo nog meer zorg op maat te kunnen geven. Met uiteindelijk het doel dat jij als zorgprofessional meer plezier hebt in het begeleiden van borstvoeding, omdat jij meer kan bieden. En dat meer ouders naar tevredenheid hun baby kunnen voeden op een manier die bij hen past. En in deze aflevering gaat het dus over de stiefborst, over asymmetrie en enkelzijdige borstvoedingsproblemen. Van minder leuk voeden tot zelfs echt aan één kant weigeren door een baby. Niemand is symmetrisch, ook borsten niet. En de kleinste borst geeft relatief de vetste melk, dus nooit schelden op die kleine. Hoe leger een borst, hoe relatief hoger het vetgehalte. Het wordt frustrerend als ook de baby een hele sterke voorkeur heeft voor één borst en als het volume van die borsten steeds verschillender wordt, zodat een vrouw echt verschil in cupmaat gaat krijgen. Want als ook een baby een hele sterke voorkeur heeft voor één kant, dan kan dat uiteindelijk leiden tot een heel groot verschil in melkproductie en op termijn dus ook tot weigeren, maar ook tot gewoon moeilijk bij haas kopen. Dat proces gaat vaak heel geleidelijk en er spelen eigenlijk drie asymmetrieën, niet alleen van die borsten. Van de moeder en andere verzorgers, verschil tussen beide borsten en een voorkeur bij de baby zelf, want iedereen heeft een asymmetrie en ook een baby. Om bij de ouders te beginnen. Iedereen heeft een voorkeurskant. Links of rechtshandig, links of rechtvoetig, voorkeur voor over links of over rechts draaien, heel gewoon. En zo heeft iedere moeder, iedere ouder een eigen voorkeur om hun baby vast te houden in je linker of je rechterarm. En vaak is het zo dat je dat zo doet dat je je dominante hand vrij hebt. Ik ben linkshandig, dus ik draag mijn kinderen, kleindochters, baby's die ik op mijn werk zie, het liefst in mijn rechterarm, want dan heb ik mijn handige linkerhand vrij om dingen te blijven doen. Als iedereen die regelmatig voor dezelfde baby zorgt diezelfde voorkeursarm heeft, dus iedereen draagt het liefst het kindje op links of op rechts, dan wordt dat voor de baby de gewone kant. En dan raakt het kind gewend aan in die arm, aan die kant gedragen worden. Dan is er dus symmetrie van borsten. Borsten zijn niet symmetrisch, niet in vorm en niet in productiecapaciteit. En daardoor kan de ervaring van een baby aan de ene kant prettiger zijn dan aan de andere kant. Wat ik heel leuk vind om te merken is dat baby's niet altijd de ruimste, uitbundigste borst het fijnst vinden. Veel mensen lijken te denken dat een baby automatisch zal gaan voor de borst met het snelst en het meeste melk. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Als een baby zich een paar keer verslikt in een borst met een hele harde melkstroom of een heel groot volume, dan kan het zijn dat dat kindje geleidelijk juist een voorkeur krijgt voor die kleinere borst. Waardoor dan 1, 2 of 3 maanden later die uitbundige eerste borst uiteindelijk juist minder melk geeft of minder vaak gedronken wordt. En moeders zeggen dan ook heel vaak, ik snap het niet, want dit was juist de fijnste borst. En in hun optiek was dat de borst met de meeste melk. Maar niet voor die baby. Want veel baby's met moeders met veel melk hebben juist een voorkeur voor de wat rustigere en misschien ook zelfs wat legere borst met wat vettere melk. Niks mis met slagroom. En los van die asymmetrie van die borsten heeft ook een baby een voorkeurskant. Ja, ook een baby heeft een voorkeur voor naar links of naar rechts draaien. Ik heb het in deze aflevering niet over een voorkeurshouding in de kraamweek. Die kan namelijk extreem zijn na bijvoorbeeld lang ingedaald zijn of bevallingscomplicaties. Als in de kraamweek de voorkeurskant heel duidelijk is en gepaard gaat met de hoog huilen of hard huilen of echt niet goed kunnen drinken, kijk dan extra goed naar de baby. Eenzijdig weigeren kan een aanwijzing zijn voor een gebroken sleutelbeentje of een torticollis, maar ook heel simpel, heel onschuldig en heel irritant een stijve nek. Een stijve nek, ga maar na bij jezelf, die zie je niet, je hebt geen koorts, het is niet blauw, het is niet dik, maar je kunt er een paar dagen erg ongelukkig van worden. Dus als een kindje in die eerste dagen na de geboorte heel eenzijdig weigert, ga dan heel voorzichtig om met moeder en baby en forceer niets. En luister wel naar deze podcast, maar pas niet alle tips meteen toe. Maar ook zonder complicaties heeft iedereen, en dus ook een baby, nou één keer een voorkeurskant. En bij een baby die flesvoeding krijgt, kan zo'n voorkeurskant veel sneller extreem worden dan bij een borstgevoede baby. Dus daar moet je eigenlijk bij een kind wat alleen flesvoeding krijgt veel alerter op zijn. Want door het wisselen van de linkerborst naar de rechter, soms per voeding, soms om de voeding, wordt een baby uitgenodigd om steeds afwisselend naar beide kanten te komen en te drinken. En daarbij heeft ook de baby nog een voorkeur voor een snelle of juist rustiger melkstroom. Waar het ene kind gaat voor snel en veel, heeft een ander kindje misschien meer voorkeur voor wat rustiger drinken. Dus we hebben 3 voorkeuren. De volwassene die voor het kindje zorgt, de borsten en de baby. En als moeder en kind mazzel hebben, dan leiden die 2 van die 3 voorkeuren naar de ene borst en de derde naar de andere borst. En dus heeft een moeder bijvoorbeeld een voorkeur voor op links haar baby vasthouden. En heeft de baby een voorkeur voor over rechts kijken, en dus ook in de linkerarm van mama drinken. Maar drinkt de rechterborst het fijnst, dan blijven ze symmetrisch, want dan is er voor allebei de kanten iets leuks te zeggen. Maar als 3 van de 3 naar 1 kant neigen, dan krijg je een zichzelf versterkende cirkel. Want als een baby het lekkerst drinkt op links, dan zijn de voedingen op rechts dus vaak wat onrustiger, wat korter. En zeker als een moeder op links ook lekkerder vasthoudt, dan betekent dat dat die linkerborst dus daardoor meer gestimuleerd zal worden. Onbewust en bewust. Want die linker gaat het fijnst, dus een eventuele troostslok of even voeden in het openbaar zul je ook sneller op links doen. Waardoor links iets meer melk gaat maken. Waardoor het verleidelijker wordt om als je even wat extra melk moet kolven ook dat op links te doen. En door dat proces wordt rechts dan steeds minder uitgenodigd, daar komt steeds minder ervaring mee. En zo wordt een borst al heel snel en bijna ongemerkt kleiner, minder vaak gestimuleerd en minder makkelijk. En dat kan dus ontaarden op weigeren of echt extreme verschillen rond die 3-4 maanden. Als de zuigreflex begint uit te doven en een kind steeds meer autonomie gaat krijgen rond het drinken, dan zie je vaak dat wat ongemakkelijk was, een probleem zou kunnen gaan worden. En ik heb ook het gevoel dat dat risico op echt enkelzijdig borstweigeren of een extreem verschil in melkproductie groter wordt als een baby bij de start, dus in de eerste weken, echt een heel scheef kopje had, waardoor het niet alleen minder handig aan één borst dronk, maar zelfs ook onprettiger. En als je daarover meer wil lezen, dus over kinderen die heel scheef zijn, in mijn boek Casus 2 gaat daarover. Als de asymmetrie rond voeden vervelend dreigt te worden, of dat al is, dan zijn er een aantal dingen die we kunnen doen. Een van de simpelste dingen en leukste adviezen die je kunt geven is om juist op niet-voedingsmomenten in beide armen aan beide kanten bewust leuke dingen te blijven of gaan doen met de baby. Tussen voedingen in dus. Bijvoorbeeld juist dus op de andere arm dragen en door de kamer dansen. Juist in de andere arm een spelletje doen. Juist in de andere arm iets leuks doen, het kriebelen. Aan de andere kant gaan zitten. En dat niet alleen door moeder, maar ook door de andere verzorgers. Dus de partner, de vader, oma, wie dan ook. Ga in gezelschap ook eens zo zitten dat een baby op de ongemakkelijke kant zit en over de ongewone schouder kijkt om de rest van de mensen te kunnen zien. In de kraamweek krijgen ouders hier heel veel adviezen over, maar die verwateren vaak na een paar weken. En dat afwisselen, dat kan belangrijk blijven. Nog los van of die melkproductie asymmetrisch gaat worden, ontstaat er vaak ook spanning rond de voedingen aan de moeilijke kant. En hoewel melkproductie vrij technisch is en behoorlijk stressbestendig lijkt te zijn, is de toeschietreflex helemaal niet stressbestendig. Dus als je als zorgprofessional hier een vraag over krijgt, observeer dan eens of een moeder aan de moeilijke kant al in een andere houding de borst aanbiedt. En dat kun je soms echt tijdens een voeding heel snel zien, maar je kunt het ook samen met moeder droog oefenen. Dus stel je eens voor dat je gaat voeden aan de makkelijke kant. Hoe ga je zitten? En stel je nu eens voor dat je dat aan de andere kant doet. En vaak zie je dan gebeuren dat de makkelijke kant ontspannen, vloeiende bewegingen oplevert. En dat zodra er sprake is, zelfs in gedachten van het aanleggen aan de moeilijke kant, schouders optrekken, bewegingen wat hoekiger worden, een moeder eigenlijk meteen haar adem laat stokken. En dat is logisch en onvermijdelijk. Als je gedoe verwacht, ga je je vaak bij voorkeur als grap zetten. En het kan ontzettend uitmaken om dat bewust te krijgen en met hele bewuste aandacht om te draaien. Het werkt niet om tegen een moeder te zeggen, als je aan die kant gaat voeden, zorg dat je ontspannen bent. Ontspannen op commando, er zijn mensen die het kunnen, maar het is moeilijk. Wat wel werkt is ademhalen en bewust aansturen. En dat kun je oefenen tussen voedingen in, gewoon in gedachten. Dus door als het ware in gedachten te oefenen met, oké, nu ga ik die moeilijke borst aanbieden. Waar ervaar je de spanning? Wat doen je schouders? Wat doet je ademhaling? En als je dat weet, kun je tijdens het voeden zelf bewuster weer wat losser maken. Dus help moeders bewust te worden van hun spanning aan de lastige kant. En dat is een kleine oefening. En als ze dat in de praktijk gaan doen, dan kan het al helpen als een moeder vlak voor ze naar de moeilijke kant gaat draaien, inademt en op een uitademing van borst wisselt. En wat we vaak doen is het omgekeerde. Het kind heeft lekker gedronken aan één kant. Oké, en nu de moeilijke. En dan voelt de baby die spanning ook. Wat vaak heel simpel, maar heel effectief is, is denken, oké, dan gaan we nu naar de moeilijke kant. En op een uitademing zacht de baby doorschuiven. Wat ook belangrijk is, is hoe er op de baby gereageerd wordt tijdens en rond het aanleggen aan die lastige kant. Want veel moeders die problemen verwachten, gaan gespannen zitten kijken. Lukt het deze keer wel? Juist even glimlachen, vriendelijk verwoorden wat er speelt, kan ontzettend helpen om de interactie tussen moeder en kind vlot te trekken. Daar bedoel ik niet mee positief denken. Juist misschien zelfs verwoorden hoe moeilijk het is. Ja, is lastig hè, deze kant, maar we kunnen het wel. Of, ik weet dat je deze kant niet zo lekker vindt, maar geef me nou even tijd om die melk te laten stromen. En door die verwoording, door die uitnodiging en ook door de ontspanning die er komt als een moeder uitademt, kan melk gaan stromen en kan een kind ook horen en voelen dat er ontspanning mogelijk is. Dus bewust coachen van een baby met lichaamstaal, met mimiek en met stem kan helpen om die stiefkant toch weer leuk te maken. En als er één keer problemen zijn aan één kant, zeker als melkproductie aan die kant terugloopt, krijgen moeders vaak het advies om juist altijd de kleinste borst eerst te beginnen met de voeding. Met het idee dat die borst dan goed geleegd en gestimuleerd wordt. En dat de baby daar ook lekker krachtig drinkt, want honger heeft. In theorie klinkt het logisch, maar het werkt alleen als de baby ook akkoord gaat. En wat ik vaak terughoor is dat baby's steeds bozer worden. Want als je echt honger hebt en je krijgt dan een borst waarvan je al denkt, ah nee, er zit niet zoveel melk, het is gedoe. Dan ga je al gespannen aan tafel, zeg maar. En dan wordt het plezier over de hele linie in het voeden juist kleiner. Dan kan het wijzer zijn om met ouders te bespreken om gewoon af te blijven wisselen. Ene keer de ene borst eerst, andere keer de andere borst eerst. En soms zelfs om met aan moeders te bespreken, als je nou echt verwacht dat het moeilijk gaat worden, begin dan even aan de makkelijke kant. En gebruik die eerste minuten niet alleen om je kind te laten ontspannen, maar ook om heel bewust jezelf even te kalmeren, reguleren. Ja, dus gebruik die 1, 2, 3 minuten om te denken, oké, kind zit niet goed in zijn vel, ik niet goed, maar we gaan dit doen. En dan diep in te ademen en als de eerste echte honger eraf is en de melkstroom is op gang, diep inademen en op een uitademing van borst wisselen, zodat de melk blijft stromen en de baby aan de andere kant gewoon door kan eten. Als productie aan één borst echt te ver aan het teruglopen is en moeder wil daar wat aan doen, dan zou ze aanvullend kunnen kijken of ze rond de voedingsmomenten alleen aan die kleinste kant een paar keer extra zou kunnen kolven. Dus enkelzijdig clusterkolven. Dan doe je met de kolf een hele hongerige baby na zonder baby. Let wel even op, als een moeder hier een kolf voor nodig heeft omdat er een kind er niet om vraagt, dan moet je je heel erg afvragen of er echt te weinig melk is. Maar goed, bijvoorbeeld, als links het kleinste is en je geeft om 12 uur een voeding, dan kan moeder om 12:30 links nog even 5 minuten kolven en om 1 uur nog een keer. Dan doe je dus eigenlijk een hongerige baby na die snel even terugkomt. Maar nogmaals, bedenk echt of dat nodig is, want volume is niet hetzelfde als calorieën. 50 cc vette melk uit een relatief goed lege borst kan evenveel calorieën bevatten als bij wijze van spreken 90 cc uit een hele volle borst. Dus ja, het kan nodig zijn om de kleinste borst echt te stimuleren, maar check altijd eerst hoe de interactie tussen moeder en baby is en of er echt te weinig melk is. En het mooie is dat borsten dus niet symmetrisch hoeven te zijn. Wat ook opvallend is, dat veel moeders de grootste borst automatisch als norm nemen en dus denken dat de kleinste gestimuleerd moet worden, terwijl feitelijk de grootste de overachiever is. En zo had ik laatst een moeder die kon 150 cc uit één borst kolven en maar 70 uit de ander. Met z'n tweeën had ze ten eerste meer dan genoeg melk en het zou voor haar helemaal niet handig zijn geweest om 300 cc per voedingsmoment te hebben. Dat is nou net het leuke aan borstvoeding geven, dat het net niet helemaal logisch is en dat in het systeem asymmetrie ingebakken zit. Dat soms een kind heel veel melk wil en soms misschien alleen een slokje vette troost. En dat afwisseling ingebakken zit, waardoor moeder en kind symmetrisch kunnen blijven. Het wordt pas een probleem als het 3-om-3 is, dus als en de ene arm het fijnst is en het kind het liefst naar de ene kant kijkt en die borst de aandacht krijgt en het wordt vervelend aan de andere. Dan gaan we echt kijken, wat kunnen we doen? En op die manier, door zo te gaan kijken, kunnen we voorkomen dat we het probleem bij de borst leggen en alleen maar werken aan melkproductie. In mijn online boek vind je meer casussen zoals deze, aangevuld met theorie en praktische tips voor de begeleiding, zodat jij samen met ouders en baby's het geven van borstvoeding met alles daaromheen fijner, beter en leuker kunt maken. Klik op de link in de show notes of ga naar boek.meerteibclc.nl. En leuk dat je luisterde. Tot een volgende keer.